Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Samen met hovenier Nick Dijs heb ik, en ik ben Roelof de Vries, hallo, een nieuwe podcast. Zal ik eens kijken of je kan ontdekken wat onkruid is? Ik zeg wel dit, ik zie, dit noemen wij, vroeger noemden wij dat konijnenbladeren.
Ja.
Zegt dat je iets?
Ja, zeker.
Ik denk dat dit onkruid is.
Ja, dat is een paardenbloem.
Nee, paardenbloem noemden wij echt wel een paardenbloem.
Nou, maar
ik, kom
dit
niet,
is...
ik kom niet uit een achtergesteld gebied, maar ik kom uit Friesland.
Nee, dat weet ik, maar dit is een paardenbloem, Roelof.
Oké. Okay. Tuinmannen heet hij. Om de week op zaterdag in je podcast app.
Tuin,
ja?
Ik wil het graag met je hebben over extended family.
Ja?
En hoeverre dat familie is.
Ik voel mij in een filosofische bui. Ik denk dat we
gaan dit filosofisch aanvliegen.
We gaan van alles filosofisch aanvliegen.
Ja, zeker.
En ik zou zeggen, laten we niet langer wachten. Gooi gewoon die tune erin.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voel lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Zit je te giebelen, Tuin?
Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja.
Een beetje een giebelig humeurtje ben je.
Ja, hè? Wat vind je ervan?
Leuk.
Leuk, hè?
Ja, ik vind giebelig vind ik wel...
Giebelig vind je goed?
Daar hou ik wel van.
Want soms ben ik heel onrustig.
Soms ben je heel onrustig. Ja, maar Tuin, goed, we hebben elkaar toch inmiddels in alle
staten van zijn
meegemaakt.
Dat is waar.
Ja, en daar laten we ons echt niet meer door uit het veld slaan, toch?
Nee, wij zijn door zulke diepe dalen gaan we ook over zulke hoge... Bergen?
Rivers deep, mountain high.
Ja.
Zoals die natuurlijk zou zeggen.
Ja, nou Gijs, ja, het is goed dat je dat nog even...
Goed dat ik het even aanhaal.
Aanhaal, want het was natuurlijk weer... Het was weer een perfecte dode eigenlijk, hè, Tina Turner.
Ja, dat is echt een dode uit het boekje.
Een dode uit het boekje, gewoon goede leeftijd.
Ja.
Trouwens, ja, zij is pas op haar 50ste is eigenlijk als solo-artiest zo ongeveer doorgebroken. Dat is toch waanzinnig.
Ja.
En,
respect daarvoor.
Respect, ja. R-E-S-P-E-C-T daarvoor. Maar ja, het is natuurlijk... Ja, ik was raakt weer helemaal verzeild in de muziek. Ik vind dat is namelijk het fijne van de muziek.
Ja, je bent dol op de muziekdocumentaire.
Ja, want eigenlijk, er zijn natuurlijk allerlei documentaires waarvan je dan moet denken... het is een goede documentaire of het is een slecht documentaire.
Muziekdocumentaires zijn bijna altijd slecht.
Die zijn altijd slecht, ja. Maar dat geeft ook bijna nooit.
Nee, er wordt op een soort hele... schoolse hort en stoot. Maar wordt eigenlijk altijd hetzelfde verhaal.
Altijd hetzelfde verhaal van, ja, slecht.
Uit een klein stadje afkomstig.
Ja, niemand zag de persoon zitten.
Ploeteren, worstelen.
Ja.
Maar bij Tina en dan die
ene persoon. Dat was ook bij Tina ook. Hè?
Die ene persoon zegt, dat meisje heeft iets.
Ja. Ja.
Nou, dan gelardeerd met leuke beelden.
Ja, leuke beelden. Leuk, als het goed is, leuke muziek.
Ik vraag me ook af of er een soort archief is... Want het is dan heel vaak zo van, ik denk nu aan de Beatles, een Engels havenstad, eind jaren 50.
Ja.
Daar hebben ze dan beelden van nodig. En dan zie je altijd van die zwart-wit beelden van, een drukke Engelse havenstad in eind jaren 50. Ja.
Nou,
kan je dat ergens gewoon uit een soort bank trekken? Of zuiden van Amerika in 1939?
Ik maakte ooit het programma De Slag om Brussel. En in het eerste seizoen deden we heel veel met archiefbeelden. Nou, en dan had je altijd die oude man van
Philip Bloemendaal.
Van andere tijden. Ja. Die dat soort beelden naar boven. En dan was er ook een jongere vrouwelijke versie van. Die heette Lizzie.
Ja.
Nou, en die kon altijd meteen zeggen van dit is de voice-over. Nou, en die ging dan ergens in een beeldbank.
Een soort genie.
Ja, een soort beeldgenie.
Een beeldbankgenie.
Ja, ja, en dus er is een beeldbank. En er zijn ook dan een paar beeldbankgenieën. Die dan de oude havensteden of weet ik wat. Geitenkaas maken.
Ja, precies. Geitenmaaskaas maken. Geitenmaaskaken.
Ja, geitenmaaskaken. Ja, ja, precies. Ja, dus dat is er. En dan hoef je dat alleen maar.
En dan word je zo helemaal in die vibe van die tijd meegetrokken. Ja. En je ziet die nou helemaal niet op die beelden. Maar je bent toch meteen in Nutbush in 1942. Precies. Ja.
En Gijs, wat een artiest.
Ja, ik heb eigenlijk heel weinig met die natuurlijk.
Nee, maar het grappige is dus, dat is dus de kracht van die zwakke muziekdocumentaires. Ja. Dat ik toch denk,
je raakt dan toch meegesleept.
Ja, raak je toch meegesleept.
Ja.
En dan het ene feitje dat Mick Jagger zijn dansstijl van haar heeft overgenomen, vind ik dan toch leuk.
Ja.
Pak je het dan toch even
mee. Toch leuk om te weten.
Toch leuk om te weten.
Ja.
Dus ik wil Tina toch bedanken voor niet alleen hoe ze heeft geleefd, maar ook dat ze is overleden.
Eigenlijk. Ja, op het goede moment. Ja. Waar iedereen gewoon op gepaste soort Tina Turner-achtige manier afscheid van haar heeft kunnen nemen.
Ja, ach ja.
En dan zie je allemaal foto's van haar met die jonge Mark Knopfler.
Oh, ja.
Die daar in haar solo carrière heeft gekickstart.
Ja.
Met Private Dancer.
Precies, ja.
Producer. Dat zat toch ook wel in de zwakke muziek documentaire.
Het was Private Dancer. Was dus eerst. Eerst werd het door Buck Fizz uitgevoerd.
Buck Fizz?
Die heeft voor Engeland het Songfestival gewonnen met Make Your Mind Up.
Oh.
Ja, en dat was een hele slappe soort disco-versie. En Tina zag het nummer eigenlijk helemaal niet zitten. Dit is niet mijn genre. I'm a rock bitch, weet je wel.
En is dat nummer ook echt uitgebracht door Buck Fizz?
Oh, volgens mij is het een ander nummer eigenlijk. Nee, sorry. Maar haar allereerste nummer was, het succesnummer was niet Private Dancer. Oh. Iets met love.
Ja, ik zal ook eens niet.
precies. Iets met love. En
nou, dat je wel echt hebt genoten.
En dat werd dus door Buck Fizz van Make Your Mind Up. Opeens dat hun jurkjes zo. Dan,
ja.
Kan je dat?
Je heet toch niet echt Buck Fizz?
Buck Fizz?
Buck Fizz?
Ik denk het.
Oké, nou goed.
Ja, nou ja. In ieder geval, ja. Dus dat zit er dan allemaal in. Maar dan is er nog één. Er is één subgenre van de muziekdocumentaire, Gijs, waar ik nog doller op ben. Dat is oneenigheid in de band.
Ja.
Dat is
UB40.
UB40. Ja. Het schijnt dus dat UB40 heeft meer geld uitgegeven aan het procederen tegen elkaar dan ze hebben verdiend.
Echt waar?
Ja.
Dat is een negatief saldo
uiteindelijk. Er zijn dus ook allerlei UB40's in de wereld.
Ja, precies. Ja. Ze hebben zich opgesplitst en ze heten allemaal UB40. Ja.
Nou, Pink Floyd. Dat
idem
is dus,
dito.
Idem dito. Dus je hebt dus die man die een soort halve natie is.
Roger Waters.
Roger Waters. En dan heb je dus al die andere mannen.
Nou, het ene andere man.
Ja, maar
daadwerkelijk.
Daadwerkelijk, ja. Was
ja, je hebt nog die ene die, zou maar zeggen, echt een soort gek is geworden na hun eerste plaat.
Ja.
Ze hadden de eerste plaat, en tenminste de frontman is toen een soort van gek. Sid Barrett?
Ja.
Die is gewoon helemaal afgedwaald. Ja. En toen zijn die andere twee, Roger Waters en die soort keurige grijze heer, wiens naam ik nu even niet zo thuis in Pink Floyd.
Ja.
Ik
denk iets van Neil of Nile.
Nee, geen Neil of Nile. En die zijn met z'n tweeën doorgaan. Die hebben toen al die lange symfonische platen.
Ja.
The Dark Side of the Moon en Wish You Were Here.
Ja, en die Roger Waters, die zei op een gegeven moment, ik ga weg.
Ja.
En toen zei die andere van, nou, is prima. Maar die claimde toen de naam. En toen was die Roger Waters eigenlijk, die stond toen een beetje buitenspel.
Ja, maar die staat ook nog met al zijn nazi-praktijken gewoon in de Ziggo Dome en zo.
Ja, maar ik had wel gehoord dat het was dus ook ergens in een documentaire stond hij dan in een klein zaaltje en dan stond die andere in een stadion.
Oké, okay,
ja.
Dat dan weer wel.
Ja.
Dat dan weer wel.
En dan speelden ze volgens mij samen op Live Aid.
Ja.
En toen ging die Roger Waters echt zo'n soort overwinningsgebaar maken naar van jongens, de band is back together. En die andere die beantwoordde dat helemaal niet.
Ik moet nu toch even weten hoe die ander heet, want het ligt heel erg.
Ja, ik heb naast hem gezeten in een restaurant in Londen. Ook.
Echt waar?
Ja.
Hoe was dat?
Ja, nou ja, die zat daar ook met zijn dochter. Ik dacht van, ja, maar dit restaurant is eigenlijk veel te duur om met je dochter te gaan. Maar voor hem natuurlijk niet.
Nee, precies.
Ja.
David Gilmour.
David Gilmour, ja.
Ja. Dat is een dat vind ik echt een heel beschaafde, beschaafde muzikant.
Ja, heel beschaafde muzikant. Nou, en dan heb je nog het duo Bros. Dat is ook een fantastische documentaire.
Oh, wat een goede lijst. Nou, we hebben nu Tina Turner, we hebben UB40, we hebben Pink Floyd en we hebben Bros.
Ja.
Bros, dat waren die blonde jongens met, zo'n, met een blockhead.
When will I be famous? Ja, die. I can answer that. Ja.
When will I see my picture in the papers?
Oh, dit was echt snippet materiaal. Maar we hebben vandaag geen snippertcamera,
man. Geen snippet, nee.
Nee, maar die zijn dus, die waren dus ook, die hadden natuurlijk met
waren
die...
Waren zij ook daadwerkelijk Bros eigenlijk?
Ja, ze waren Bros, maar ze hadden dus echt... Eigenlijk natuurlijk flutmuziek, maar ze gingen helemaal in geloven dat zij echt goede muzikanten waren.
Echt?
Ja.
En daar hebben ze een ruzie over onder ruzie.
En er is eentje die ik nog nooit heb gezien, maar die ik dus wel heel graag
wil zien
over de over Oasis. Er schijnt ook een hele goede documentaire over die twee broers.
Ja, dat is natuurlijk ook een klassieke
ruzie.
Waar
die ene broer dan had over zijn moeder gezegd... Ja, ze heeft veel goede dingen gedaan... maar dat ze mijn broer heeft laten geboren worden... neem ik er wel kwalijk.
Zo oh
ja. Nou ja. Maar die gaan dus misschien, die komen misschien weer bij elkaar. Als Manchester City
als
de
Manchester
Champions League.
City, ja. Een van die broers heeft ook ooit gezegd... Ik denk dat het dan Liam is. Want dat is geloof ik de songwriter van de twee.
Nee, of Liam is de zanger.
Noel is de songwriter. Ja. En die had al gezegd van... Ja, ik heb heel veel respect voor de Beatles... maar die waren tenminste met z'n tweeën. Ik moet alles in mijn eentje doen.
Ja, maar ze zijn
ook heel grappig.
Ik vind
ze
heel grappig. Ja. En toch ook eigenlijk ook wel echt goed eigenlijk.
Ja, zeker.
Ja, in de tijd dat ze populair waren, vond ik ze... Dacht ik,
dat heb ik ze nog aan je geprobeerd aan te smeren. Want ik vond hun eerste plaat Definitely Maybe heel goed.
Ik dacht...
Het, het door mij gemiste concert.
Ah.
Ik had kaartjes voor een concert in Paradiso. En toen had ik een beetje keelpijn. Ah. Ben ik niet gegaan.
Ja, nou, dat laat je nu niet meer door weerhouden.
Nee.
Maar omdat ik toen nog in de veronderstelling was... Zij zijn het populairst. Dus dan zal Pulp en... hoe heet die van Song 2?
Blur.
Blur, die zullen dan wel beter zijn.
Ja.
Maar het blijkt helemaal niet zo te zijn.
Nee.
Nee,
dat is absoluut niet zo.
Nee.
Tenminste, ja, Oasis, je moet ervan houden.
Ja.
Ik ben echt een super grass man.
Ja.
Ja, die vind ik dan weer heel goed.
Nou,
daar zijn we dan.
Daar zijn we dan, Gijs.
Ondertussen zit ik nog steeds met de kwestie Wally.
Ja, dit valt onder de kwestie hoe was je week?
Wat? De kwestie Wally.
Ik denk dat mensen het toch fijn vinden om te weten dat je in een rubriek zit, of niet?
Nou, ik denk dat jij dat misschien vooral fijn vindt.
Oké, ja.
Maar goed, ik zit nog altijd met de kwestie Wally.
Ik vind het al naar dat je Wally nu opeens een kwestie
Dat Wally geen hondje meer is, maar een kwestie. Ja. Jij hebt naast mijn zoon Benjamin gezeten tijdens het media mijn spektakel. Heb je het ook over Wally gehad?
Ja, maar ik weet niet of ik er zomaar uit de school mag klappen.
Klap maar uit de school.
Oké. Benjamin, als je luistert, sorry, maar...
Doet hij niet.
Nee, oké, doet hij niet. Heel goed. Dat is het beste als mensen dichtbij je niet luisteren.
Nee.
Ja, hij zei van, ja, Wally is erg lastig. En ik vroeg van, ja, en als Wally nou weg moet, vind je dat erg? Zei hij, ja, dat vind ik wel erg. Maar het kwam er niet helemaal overtuigend
uit. Nee, het kwam niet diep uit zijn hart.
Nee,
dat is dus het hele ding met Wally.
Ja.
Kijk, we zijn allemaal stapel, tenminste, AVNX en stapelgek op
Toet
Wally.
Toet Nederland is dol op Wally. Ja.
Maar Wally heeft dus echt de nare habit van blaffen als we er alleen laten.
Ja.
We zijn er nu een soort van aan het trainen. We zijn ook met allerlei trainers...
Ja, een soort van trainen.
Nou ja, we zijn ook met allerlei trainers in gesprek. Maar dat is dus een hele lange en redelijk ongewisse route die je dan gaat afleggen om een hond te kunnen trainen. En dan kan het soms zijn...
Weet je wel dat je echt de goede trainer hebt te pakken?
Ja, nou, maar dit is vrij algemeen op het internet. Wordt dit erkend als het grote hondenprobleem. Ja. Want het lastige is, je kan niet corrigeren. Kijk, als je een hond alleen laat en ze gaat blaffen... dan kan je niet zeggen, of zo. Ik bedoel, dus je staat eigenlijk machteloos. Dus je moet dat op een soort hele subtiel psychologisch spel... moet je spelen met je hond om haar zover te krijgen dat ze niet meer blaft.
Zijn jullie goed in dat subtiele psychologische spel?
Nou ja, dat moet je dan dus, zou je dan bijvoorbeeld met zo'n trainer kunnen doen.
Ja.
Het probleem is dat het dan ook wel is, van het kan een jaar duren. En het kan zijn dat je er dan misschien een uur alleen kan laten. Dan heb je nog niks. Maar nu zitten we dus met de grote filosofische kwestie. Kijk, Wally is nog echt bij ons en we hebben er nog lang niet weggedaan. Zover zijn we nog helemaal niet. Maar ja, is Wally nou een familielid?
Ja.
Of is Wally toch meer gewoon een soort een aangespoeld wezen? Dat ook weer
of is Wally een geadopteerd familielid?
Ja, ik vind een geadopteerd familielid...
Vind is een familielid.
Vind ik een familielid.
Ja, vind ik ook.
Ja, dan ben je een familielid. Ja,
ik zeg dat alleen maar om daarmee toch lichtelijk te betogen dat Wally een familielid
jij
is.
Vindt Wally een, ja. Jij vindt Wally... Jij vindt Blueberry. Vind je Blueberry ook een familielid?
Ja.
Ja.
Maar als wij naar Limburg gaan, gaat Blueberry ook mee.
Ja?
Ja.
En hoe...
Dat is grappig, want die Blueberry is een ontzettend angstige kat.
Ja.
Ik moet hem eens toegeven, op een gegeven moment gingen we dus bij het nestje kijken. En dan konden we naar de karakters kijken en zo. Maar wij hebben gewoon de mooiste uitgekozen.
Ja.
Ja, dat karakter was dus vanaf dag 1 heel angstig. Er zijn ook allerlei mensen die...
En wij hebben ook uit het nest van Wally het makkelijkste hondje gekregen. Dus dat zegt inderdaad helemaal niet zoveel. Dus maar gewoon naar het uiterlijk.
Er zijn heel veel mensen die geloven helemaal niet dat ik een kat heb. Omdat die kat, zodra er iemand over de vloer komt, dan verstopt zich in een
kast. Ik heb Blueberry ook nog nooit gezien.
Echt niet?
Volgens mij niet.
Nee. Inmiddels weet ik ook in het buitenhuis allemaal lades en weet ik wat. Maar daar in Limburg kan ze natuurlijk het bos in.
De vrije natuur in.
Ja, maar dat is zo schattig. Want dan gaan wij dus naar buiten en dan komt ze er zo heel angstig zo achteraan gehuppeld.
Ja.
Ze heeft ook een hele angstige blik altijd in de ogen.
Ja.
Maar zodra wij dus... Als wij niet naar buiten gaan, dan wil ze ook niet naar buiten.
Oh nee?
Nee. Dus het is, ja, dat is misschien een beetje...
En als jullie weer naar binnen gaan, dan gaat ze weer naar binnen.
Dan gaat ze ook weer naar binnen.
Oh god. Ja. Ze is echt een soort hondje. Met heel onkatachtig gedrag dit.
Ja. 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 Behalve dus dan dat blaf. Maar ik vind het wel echt... Maar ook omdat ze dus wel heel... Blueberry is dus juist heel... Verder... Eigenlijk heel makkelijk en springt nooit op mijn schoot en zo. Daar hou ik van.
Ja.
Dus het is voor mijn eigen nukken en grillen een ideale...
Blueberry en jij hebben echt een hele goede modus vivendi gevonden met z'n tweetjes. Ja.
En Natalie werkt dus heel vaak thuis en dan ligt Blueberry daarnaast.
Dat is Blueberry het perfecte gezelschap.
Dan zijn wij allemaal weg.
Ja.
En dan is dat heel gezellig. Dus ik vind het wel een familielid.
Ja, maar dan is het dus eigenlijk een familielid zonder mits en maren.
Ja.
Het is gewoon het gedroomde familielid.
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
En nou is het natuurlijk zo, Gijs, dat gedroomd en familielid, dat zijn woorden die niet heel vaak samengaan.
Nee.
Nee,
maar dat is dus ook... Ja. Dat is wat ik mezelf nu... Ja. Dat is de geestelijke oefening die ik met mezelf probeer te doen over Wally. Van Wally, we houden echt veel van Wally. Wally hoort erbij.
Ja.
Dus dit is gewoon de situatie waar we mee moeten dealen met Wally.
Ja.
Dus dan moeten we maar oppassen vinden. Of langdurige trainingen met haar gaan doen. Of gaan hopen dat het op een dag dat ze ineens weer normaal wordt. Want vroeger was ze normaal.
Was ze vroeger normaal?
Ja, vroeger kon je er gewoon alleen laten.
Maar dat was voor de puberteit.
Ja, voor de schijnzwangerschap.
Oh.
Ja, de schijnzwangerschap heeft alles een beetje in het honderd gegooid. Ja, een vrouwenlichaam, dat is toch iets...
Ja, ik weet daar niks van.
Nee, ik ook niet. Nee. Maar ik beschouw het van een afstand. Je denkt, jongen.
Meisje, wat hebben
wij toch makkelijk.
Ja.
Ja. Ja. Ja. En Brigitte Kandorf heeft daar een keer een fantastische stand-up over gedaan. Hè? En dan had ze een groot whiteboard.
Ja.
En dan had ze twee lichamen getekend. Eén mannenlichaam en één vrouwenlichaam. En dan had ze getekend wat er in de loop van de tijd allemaal met een vrouwenlichaam gebeurde.
Ja.
Borsten die ontstonden, die gingen hangen. Kinderen die erin geboren werden. Overgangen, weet ik veel.
Ja.
En wat er met een mannenlichaam gebeurde. Nou, namelijk eigenlijk vrijwel niks.
Ja,
ja, en dat kaal. Is in het kaal of een beetje dikker.
Ja.
Dikker in mijn geval. Maar ja, verder... Ja.
Ja,
dus dat is, je hebt als vrouw...
Je hebt het zwaarste
Je hebt het niet makkelijk. En daar heeft Wally heeft ook haar tik van de mode van meegekregen.
Als je nou, maar is een mannenhond dan ook eigenlijk makkelijker?
Nou, ik denk, die mannenhond kan in ieder geval niet schijnzwanger worden.
Nee.
En ook niet zwanger.
Ja.
Dus mannenhonden hebben natuurlijk wel dat ze zo heel hitsig worden op een gegeven moment.
Oh ja.
Ze heet het bovenop.
Maak ze anderen zwanger.
Hondjes, dan maken ze anderen zwanger. Heb je ook niet zoveel last van.
Ja.
En je kan ze dan gewoon castreren en dan is het weer voorbij.
Nou
natuurlijk.
Ja, misschien krijgen ze dan ook blaffen. Weet ik niet wat er dat dan gebeurt met dat na het castreren.
Ik denk niet dat dat zo'n heftige hormonale tik van de molen is die je dan krijgt als de schijnzwangerschap van Wally.
Ja?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Maar Gijs, nou is het natuurlijk wel zo. Wally is een kleine hond.
Ja.
Er zijn veel mensen, ook veel BN'ers, die zo'n kleine hond gewoon overal mee naartoe slepen.
Nou ja, dat ben ik nu ook een beetje.
Wat is daar eigenlijk op tegen?
Nou, ik ben hier nu met Wally.
Ja, daar merken we niks van.
Nee, Wally is hier. Kijk, Wally is ook helemaal oké met jou geworden. Ja. Je zijn echt goede vrienden geworden.
Omdat Wally, die voelt gewoon hoe ik gewoon ben met dieren. En
negeren.
Negeren.
Ja, ja. Ja, afstand.
Dat is namelijk...
Liefde in afstand.
Dat is namelijk het grappige dat de meeste katten...
Dat niet snappen.
Die springen dan juist op.
Ja, katten zijn eigenlijk afstandelijk, behalve tegen de mensen die afstandelijk tegen hen doen.
Precies.
Ja.
En bij honden is het eigenlijk zo, want er zijn ook allerlei honden waar ik bang voor ben.
Ja.
Nou, dat is dus heel slecht, want dan komen ze
dat
juist...
Dat ruiken ze.
Dat ruiken ze, zeggen ze altijd. Maar dat die komen dan altijd. En je hebt dus ook veel van die honden die opspringen. Ja. Dat vind ik ook helemaal niet
onprettig.
Prettig. Onprettig, die zich richting je kruis manoeuvreren. Ja. Ook onprettig. Ja. Maar als je Wally gewoon negeert...
Dus je hebt met Wally de perfecte verstandhouding.
Ja.
Ja. Nou, en ik moet nu in de filosofische mindset komen... Ja. Dat ik Wally gewoon moet accepteren zoals ze is.
Ja.
Ze is er.
Ja.
Ze gaat niet weg. Ze kan ook eigenlijk niet weg.
Ja.
Ze hoort nu bij het gezin. Ze is een soort kind.
Er zijn ook gezinsleden eigenlijk bij jou die het ook überhaupt onverdraaglijk zouden vinden.
Ja, zeker. Mijn dochter vindt het... Ben doet er nu heel laconiek over, terwijl hij de grote Wally-promoter was voordat Wally er was.
Maar het is wel zo dat kinderen altijd grote huisdierpromoters zijn. En dan zeggen dan ga ik elke dag uitlaten. Nou,
niks is minder
niks
waar.
Niks is minder waar.
Nee, precies.
Ja.
Dus Ben is wat dat betreft van zijn voetstukje gevallen. Maar Riff krijgt ons een rolbehoort bij het idee dat Wally er niet meer zou zijn.
Maar vind je het... Want is het... Gedraagt Wally zich bij anderen wel vervelend als je er meeneemt?
Nou, ze kan, als ik er dan goed bij me hou, dan gedraagt ze zich wel oké. Maar ze kan ook wel een beetje blafferig zijn.
Ja.
Af en toe ook wel eens een soort klein hapje richting een enkel doen. Ja, ik zal niet zeggen...
Maar daar kan je... Ik denk dat dat wel makkelijker trainbaar is.
Dat kan je corrigeren.
Ja.
En bovendien kan je dan... Als ik er bij me neem en ik bescherm haar. Ik bescherm haar. Ik laat haar voelen van je bent bij mij en het is goed. Dan is dat allemaal goed. Maar goed, het is
dan
dus,
heeft
ik heb het ook met jou gedeeld, Teun.
Ja.
Om nu om dit voor mezelf te verwerken eigenlijk.
Ja.
Om mezelf in de goede mindset te brengen. Dus ik moet nu daaraan geloven dat Wally een familielid is.
Ja, het is wel zo. Ik heb wel het wel. Is zeg maar in de rangorde van de familieleden staat Wally dan wel onderaan.
Ja.
Teun en Gijs.
Gijs?
Teun.
Zoals je weet is de kans aanwezig dat ik dood ben als de mensen nu luisteren.
Zeker.
Maar ik zat het erover te denken, want we hadden het daar vorige keer ook al over. Of in de extra, ik weet niet meer.
Mag ik aan jou weer even een filosofische kwestie voorleggen?
Ja.
Stel, je valt in een ravijn.
Oh, ja, dat is wel een beetje... Ik heb hoogtevrees, hè?
Oh ja, dus dat visualiseer je meteen.
Ja.
De hoogtevrees is eigenlijk dat je bang bent dat je het doet, hè?
Ja, nou ja, volgens mij zijn er verschillende versies. Maar ik denk dat ik eigenlijk een soort springangst heb.
Dus je bent bang dat je gaat springen?
Ja, dat soort aanzuigende werking is.
Dat er iets ongecontroleerd in je lichaam is. Waardoor je ineens langs een ravijn loopt, denk ik spring gewoon.
Ja.
En voordat je jezelf hebt kunnen terugroepen, heb je net gedaan.
Een vriend van mij die vertelde, die had een... ze zit echt in de documentaires vandaag. Die had een documentaire gezien over... Er was dus een of andere idioot. Die ging dan allemaal mensen... Of ik weet eigenlijk niet of het een idioot is, maar die ging allemaal... Er is een plek in Amerika waar heel veel mensen van een rots afspringen. Of van een brug.
Om er een einde aan te maken?
Om een einde aan te
maken.
En die ging daar dus dan posten. En als mensen dat dan hadden overleefd... Want dat gebeurt dan. Dan ging ik ze dus interviewen. En dan bleek dus dat bijna alle mensen tijdens die sprong dachten... Oh god, ik wil dit niet.
Echt waar?
Ja.
Oh, wat een belangrijk inzicht.
Ja, hè?
Ja.
Ja. Jezus. Ja, dat is eigenlijk een soort inzicht dat verspreid moet worden aan mensen die hierover nadenken.
Ja, ja, ja.
Want dat is dat ook in ons hele...
In dat laatste moment ben je toch onwillig.
Ja, dus dat is natuurlijk ook een ongoing conversation tussen ons.
Ja.
Over over je laatste momenten en zo. Dus dit is wel weer een mooie nieuwe lood aan de stam van de...
Van de laatste momenten.
Van onze laatste momentenverzameling.
Ja, ja, ja.
Maar goed, wat was jouw vraag?
Nou, stel je valt in een ravijn. Ja. Even los van wat het voor je familie, zeg je vrouw en je kinderen, betekent.
Ja.
Maar maakt het jou nou uit of je lichaam gevonden wordt of niet?
Ja, maar ik vind het is...
Voor jouzelf.
Hoezo zou het voor mijzelf uitmaken?
Ja, dit is eigenlijk een variant van... aan de schrijver, vind je het belangrijk dat je nog gelezen wordt na je dood? Kijk, in principe maakt het natuurlijk niks uit, maar...
Maar ik kan het... Het is, voor mijzelf maakt het niet uit, maar ik... Dus daarom kan ik het niet echt loszien van...
Nee, precies. Maar voor jezelf, het is of je wordt een beetje door vogels wordt aangevreten en insecten daar... Een beetje daar zo liggen met een gebroken nek. Vind je niet... erger of minder erg dan in een kistje begraven worden.
Ja, als je dit gaat visualiseren, dan is in een kistje begraven worden...
Onprettiger.
Of in een vlammenzee gegooid worden.
Onprettiger.
Ook, dus net zo onprettig.
Het enige wat telt is gewoon voor je familie.
Ja, dat,
en die hebben toch wel recht op je lichaam.
Die hebben recht. Ja, het is sowieso een soort vermist. Is geloof ik een van. Ja, dat is
ja,
het allerergste wat er is eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Dus dat gun ik ze niet.
Nee, okay.
Maar ik zat er dus toch even over nadenken, Gijs. kan natuurlijk ook, want jij kan ook dood zijn.
Zeker.
Ja, bedoel, ja. Daar stapten we gewoon even overheen. Maar jij kan ook dood zijn.
Ja,
als we...
ja, ja.
En toen zat ik dus te denken van, als jij dood bent of ik dood ben. En dan, er zijn dus mensen die echt fan zijn van deze podcast. Hoe heftig moet het zijn om dan dit nu te beluisteren?
Ja.
Of dat wij dan met de rest van meer van dit.
Ja.
Dan gaan we nu dan.
We gaan hem nu online zetten.
We gaan hem nu online zetten. En dan gaan we gezamenlijk nog een keer luisteren.
Ja, en we hebben
tranen in de ogen.
We hebben natuurlijk afgesproken dat als een van ons aan een slopende ziekte zal overlijden, dan gaan we gewoon een lange, lange voorraad afleveringen opnemen. Ja. Dus ik ook wel een beetje tegenop trouwens. Daar moet je het over hebben. Maar goed.
Nou, over de dood.
Wie dan leeft, die dan zorgt.
Ja.
Wie dan bijna dood gaat, die dan zorgt.
Dat je dan ook als de ander denkt van, ja, god, ik hoop dat het nou binnenkort is afgelopen is met die gozer.
Ja, dat krijg je dan. Ja.
Schiet eens op.
Ja, schiet eens op en uitgepraat.
Ja.
Maar goed, maar bij een plotseling einde zal er geen grote voorraad afleveringen zijn.
Nee, dus maar misschien dus wel twee.
Dus dan krijg je dat moment dat je zo de laatste aflevering online... Dat het hele team van meer van dit dan huilend om de laptop
zit. Zeker als we bij deze passage waar we het dan ook echt over het overlijden hebben.
Als die passage online komt, ja, ik weet niet of ik dan bijvoorbeeld ook een gezamenlijke luistersessie wil met het hele team van meer van
als
dit.
Ik dood
als
ben.
Jij dood bent. Ja, als ik dood ben, moet je het zelf weten. Om nou die hele shit weer terug te gaan luisteren.
Ja, jij vindt het sowieso wel niet fijn om naar jezelf
te
luisteren.
Nee, ik ben geen terugluisteraar.
Maar ik zou dan wel willen, Gijs, dat er ook gewoon een paar mooie snippets... dat is dus alweer wat, hè?
Ja, we hebben geen snippets. Ja,
maar dat er dan een paar mooie fragmenten gewoon van mij...
Met beeld?
Nee, dat hoeft er geen... Ja, of met een mooie foto.
Oh ja,
ja.
Met zo'n mooie zwart-wit
foto. Maar ik spreek
foto.
Mezelf nu wel een beetje tegen. Omdat ik net zeg van, interesseert me niet wat er na mijn dood gebeurt.
Ja,
maar,
precies.
Ja, ik zit het nu toch weer een beetje te regisseren allemaal.
Ja, je zit in toch... En je droomt toch weg bij dat idee dat er dan zo'n zwart-wit foto met zo'n die krulletters.
Ik vind het toch een fijn idee als iedereen heel bedroefd is als ik dood ben. Dat vind ik toch een fijn idee.
Dat vind je toch een fijn idee.
Ik vind het hele idee van een soort de
een begrafenis
is
met
feest.
Champagne en zo. Nee, moet gedanst worden.
Nee.
Dat wil je niet.
Zwart, iedereen in het zwart, stemmige muziek.
Dat is hoe je het voor je ziet.
Ja.
Ja.
Maar aan de andere kant ben ik het... Ja,
en je wil dat de dramatiek dus ook lekker uitgemolken wordt.
Uitgemolken.
Veel met zwart-wit foto's.
Zwart-wit foto's. En dan
en fragmenten waarin je heel vrolijk klinkt. En,
maar
je
dan
misschien
ook,
iets over de dood zegt.
Ja, iets over de dood.
Ja. Zo van, aan het eind van mijn leven denk ik toch dat het... Moi.
Ja, dat is een fantastisch citaat. Ja,
ja en dan lachen we allemaal naar. En zitten dan met betraande ogen naar elkaar te kijken van... Oh, die Teun. Wat een leven heeft hij gehad.
Heb je ooit gezien dat iemand...
Die man heeft 5 levens in 1 leven geleid, zeggen we dan.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, heb je ooit gezien dat fragment dat een man had een soort audiorecorder... Die had dus een recording gemaakt, opname, in zijn kist. En die ging de grond in... En toen riep hij, laat me eruit!
Echt?
Ja.
Oh.
Ja. Maar iedereen kende hem als een practical joker. Het was niet dat mensen dachten dat het echt was. Maar ze gewoon heel hard om lachen.
Een beetje Theo van Gogh-achtig. Wiens mobiele telefoon mee zijn kist in ging. Die ging dan geloof ik ook steeds. Ja.
Ja.
Dat is Theo.
Dat is Theo. Ja, ik mis hem nog elke dag. Maar goed, Gijs, ik wilde het dus eigenlijk helemaal niet. Dus als we dood zijn, we zullen zien.
We zullen zien hoe het dan ons vergaat.
Ja, maar ik Waarom? Want we nemen dit dus, want het is altijd de kans dat er iemand dood is, toch altijd groter als we het langer van tevoren opnemen.
Ja. En we nemen nu een week van tevoren.
Ja, dus de kans is eigenlijk gewoon.
Kans.
Ja, het is eigenlijk een wonder als het niet gebeurt. Ja. Ik heb gisteren heb ik een.
God, dan heb ik. Als dit online komt, heb ik alweer 2 afleveringen van die talkshow achter.
Jezus.
Ach, mijn god, vind ik net zoiets als dood zijn.
Ja? Ja. Oh. Is het altijd gekke, Gijs, met dat soort dingen zoals met die talkshow van jou?
Je wil het. En zodra je het hebt, wil je niks liever meer dan het niet hebben.
Ja.
Ja, gek hè.
Ja.
Ja.
Maar misschien dat je na een week of zo...
Zeker.
Dat is natuurlijk de wens.
Ja, aan het einde van die maand ben ik of euforisch of diepte neergeslagen. Maar dan misschien euforisch dat die maand voorbij is.
Ja.
Ja. Nee, maar dat is toch een raar iets dat je hoofd altijd weer... in een of andere strop wil steken. Hè? Te kijken of je jezelf eruit kan worstelen.
Ja, heel raar.
Ja.
Maar anders dan
goed,
is het...
dat voelt ook een beetje als dood zijn. Dat ik al 2 afleveringen van die talkshow achter de rug heb... als dit online komt.
Ja, mensen, we zijn heel benieuwd hoe het allemaal is gegaan. Misschien, weet je wel...
Laat het even weten in de comments.
Laat het even weten in de comments. Ik denk, daar schrijf je ook dol op.
Ja, vind ik heel leuk om jullie ongezouten kritiek te horen.
Ja, precies. Ja.
Maar Teun, je gear.
Ja, mijn gear. Want ik heb dus ik heb gisteren dan een goede rugzak gekocht, Gijs. 36 liter. €200. Maar de gear is dus ook... Ik heb een ambivalente verhouding ten opzichte van het fenomeen gear. Want, kijk nou...
Je was als een kind zo blij met je wandelschoenen.
Ja, kijk, wandelschoenen en rugzak... Ja, dat moet gewoon...
Tot daar en toe.
Tot daar en toe, want anders, dat beïnvloedt echt het genot van het
lopen.
Van het lopen. Maar we hebben dus de afgelopen maanden... hebben we dus ook om een beetje te trainen ook in Nederland gelopen. En dan moet ik dus zeggen, Gijs... dat een deel van ons wandelgenootschap echt het perfecte broekje aan had. Het perfecte t-shirt, maar tegelijkertijd... loop je gewoon door Nederland.
Ja.
En kom je ook gewoon allemaal mensen tegen die gewoon in hun spijkerbroek lopen. En inderdaad ook zelfs die wandelschoenen zijn eigenlijk ook niet echt per se nodig. En dan denk je van, ja, het heeft ook een beetje een soort ANWB-stijl gevoel. Snap je wel?
Precies.
Dat je denkt van, ik loop hier nu door de duinen in Loosdrecht of whatever. En ik doe hier alsof ik op een soort safari ben.
Ja, ja.
Maar tegelijkertijd... Wil je die spulletjes ook hebben?
Wil je spulletjes ook hebben, maar het geeft je denkt ook van... het zou toch een stuk cooler als ik nu gewoon in een nonchalante... afgeknipte spijkerbroek rondliep.
Precies.
En deed van, ja, ik heb verder niks speciaals nodig om te wandelen. Ja, goede schoenen.
Ja,
en een lekkere rugzak, maar verder geef me maar een shirtje en een broekje.
Ja, dus eigenlijk denk jezelf, ik zie er nu super professioneel uit... met die gear.
En tegelijkertijd maakt dat je een enorme amateur.
Ja.
Nou, maar ik heb sowieso best wel problemen met het perfecte.
Ja,
ik vind het ook. Ik ben wel eens op bezoek geweest bij mensen.
Ja.
Die echt een soort kapitaalhuis in Amsterdam-Zuid hadden gekocht.
Ben een keer op bezoek geweest.
En het was helemaal verbouwd tot in de puntjes.
Ja.
En er was zo'n groot kookeiland. Ik denk dat er ook een open haard stond te knisperen. En het was zo helemaal.
Uit een tijdstip.
Het was vlakbij het Vondelpark. Ja. Dat je denkt, ja, beter dan dit wordt het niet.
Ja.
En dat is natuurlijk fantastisch om dat te hebben. Maar het zou mij dus ook beklemmen.
Nou, omdat je dan eigenlijk...
Want dan heb je het gehaald.
Dat. Dan heb je het gehaald. En ook denk ik dat je dan misschien met zo'n huis... Ja. Zou ik dat gevoel hebben dat je dan eigenlijk in dienst staat van het huis. Dus ik weet ook dat ik ooit bij een studievriend op bezoek was. En bij zijn moeder, die had een heel mooi appartement in Brussel... Maar toen wilde ik op een gegeven moment een kopje ergens op een bijzettafel zetten. Ik zei, nee. En toen moest er weer een dingetje onderkomen.
Ja, een onderzettertje.
Onderzet en alles was kunst. Ja. Weet ik wat. Maar je denkt van, ja, maar je moet toch ook...
Leven.
Je moet leven.
Dat is een ding. Maar het is ook, bij mij zou het meer zijn... Je kan nooit meer het huis de schuld geven. Dus wat je ook kut vindt in je leven...
Ja.
Of wat je ook niet bevalt... Aan je huis
ligt.
Je kan
het niet externaliseren.
Je kan het helemaal niet meer externaliseren. En hoe perfecter het wordt in je leven, hoe minder je kan externaliseren. En dat is ook een beetje met die wandelgear.
Ja.
Als je gewoon in deze polo en een oude korte broek die je had liggen, gaat wandelen. Dan kan je denken, ja, ik doe dit ook maar een beetje uit de losse pols. En dan is het allemaal maar niet perfect.
Ja.
Maar goed.
En dan zeg je van, t-shirt zat. Dat,
zit niet lekker.
Ik zweet helemaal.
Maar weet je wel, is het allemaal niet zo belangrijk. Als je daar helemaal zo perfect uitgelijnd in perfecte. Ja, dan zal het toch echt allemaal uit jezelf moeten komen.
Maar ook bovendien doe je dan een beetje alsof je een soort topsporter bent. Wat je per definitie niet bent.
Ja.
En dat heb je natuurlijk, waar dit het ergste is, in de sport waar dit het ergste is, denk ik, is wielrennen.
Ja, dat is echt...
Die pakjes die mannen allemaal aan.
Maar ook sowieso, los van dit alles, de beslissing om als man met een niet-goddelijk lichaam, zeggen mijn lichaam, je in zo'n vacuüm wielrenpakje te hijsen.
Maar kijk, jij zegt nu jouw lichaam, maar het is dus
het is
sowieso...
Nog vele malen erger.
Nee. Ik wil zeggen dat eigenlijk zodra je dus niet gewoon echt een soort spriet bent...
Ja.
Dan
ziet het er al niet uit.
Ziet het er al niet uit.
Ja, zelfs jij zou er al een beetje ongelukkig zijn.
Nee, je hebt gewoon allemaal bubbels die zich tonen.
Je wijst weer naar allemaal bubbels die ik eigenlijk niet zie. Maar goed,
nee, maar in dat pak zie je...
Ja, maar wat bezielt die mensen om dat aan te trekken? Je kan toch ook in iets anders wielrennen?
Ja.
Of niet? Of is het echt...
Nou, ik begrijp het enige wat van belang is... is wel een broek met een seemleren.
Ja.
Omdat je anders gewoon je hele piemel wegbrandt. En je billen ook. Dus dat. Maar ja, ik zou dan nog eigenlijk daarover dan nog een ander broekje doen. Dat je het niet ziet eigenlijk.
Ja. Maar, en een gewoon t-shirt.
En gewoon t-shirt.
Ja, of desnood. Maar waarom ook met al die merken erop? Waarom moet je in een Jumbo Visma shirt gaan rondrijden? Ja, als je gewoon een absurd. Dikke man van 45 ja, bent.
Ja, maar het is ook raar. Kijk, de professionals die in een Jumbo Visma shirt rondrijden, die krijgen geld van Jumbo Visma om erin rond te rijden. Maar deze mensen betalen geld om reclame te maken.
Ja,
voor
om
Jumbo...
er belachelijk uit te zien. Ja. Ja. Maar goed, dat is een raadsel.
Ja.
Maar zo zit jij met je gear dus eigenlijk ook dat je. Aan de ene kant word je naar die perfecte gear gezogen.
Ja, maar het komt, je gaat dus naar zo'n winkel.
Ja.
Zo Carl Denig of Bever of ja. De Zwerfkei. En dan hangen daar dus al die gears naar elkaar, ja. Naast elkaar. En dat is dan allemaal licht.
Ja.
Bij deze sport, Gijs, deze wandelen was ooit gewoon een activiteit. Maar het is opeens een sport geworden. Ja. Dat is natuurlijk al raar. Je gaat gewoon wandelen. Dan denk je van,
vroeger deed je het ook gewoon om van A naar B te komen.
Ja, ja. Precies. Dat is met veel sporten. Hè? Dat die dus, dat werd, ja. Eerst was het...
Eerst moest je een bericht naar Marathon brengen. Ja. Of naar Athene.
Ja.
Moest het bericht naar Marathon of naar Athene? Uit Marathon.
Uit Marathon.
Uit Marathon ja. Naar Athene, ja, ja, ja precies. Ja.
En voor je
het weet is het een sport.
Eerst moest je dus ergens in de sneeuw iemand een beer doodschieten. En daarna werd het de biathlon.
Ja.
Ja. Dus dat is gewoon...
Zo is de mens.
Zo is de mens en ja. Zo is de sport. Maar dan denk ik van, oh, maar dit shirtje weegt 90 gram.
Ja.
Flauwekul. Ja. Maar dus eigenlijk, je denkt, maar de essentie vind ik toch ja. Dat je denkt dat je er cool uitziet, maar eigenlijk ja, ben je toch ook een beetje een sukkel.
Het is ook een beetje zoiets als een talkshow. Je denkt dat je het wil. Ja. Als je bij puntje bij paaltje komt, als je er eenmaal middenin zit, bleek je het helemaal niet te willen.
Ja, maar ik vind, ja, maar het puntje komt.
Het is
nu,
iets anders.
Het puntje komt nu naar het paaltje toe. Maar als het puntje bij het paaltje is, dan moeten we maar weer nog een keer kijken.
Ja, dan spreken we elkaar verder.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun, we moeten het even hebben over Skoola. En je weet, ja, Skoola is iets fantastisch. Maar het is wat het is een educatief platform. Voor peuters en kinderen in de basisschoolleeftijd.
Ja, dat is zo'n belangrijke leeftijd. En in die leeftijd, Gijs, dan wil je ook gewoon spelenderwijs oefenen. En dat is precies wat Skoola doet. Spelenderwijs oefenen, zodat leren ook gewoon echt leuk blijft. En
zeker.
Als leren leuk blijft, Gijs, dat weet iedereen, dan staan kinderen meer open om uitdagingen aan te gaan. En dat moeten ze nou juist doen.
Precies. En als spelen leuk, of als leren leuk is, dan blijf je ook leren.
Dan blijf je een leven lang leren, Gijs.
Je blijft je leven lang leren. En dat als je als kind als start Skoola hebt, dan is dat een basis voor de rest van je leven. En deze zomer moedigt Skoola je kind aan om iets nieuws te leren. Maak bijvoorbeeld een reis langs alle landen en hoofdsteden bij topografie.
Oh, fantastisch.
Of iets anders, Teun. Leer over het weer en de seizoenen bij aardrijkskunde.
Ja.
Oefen Engels of leer tellen in het Duits.
Eén, twee, drie.
Allemaal dingen die je bij Skoola kan leren. Die er gewoon spelenderwijs ingeramd worden bij je kind.
Noem eens wat dingen dan, Gijs.
Je leert bijvoorbeeld Frans en voor je het weet bestelt je kind een croissantje in het Frans. Een petit croissant of een gelato.
Ja, in het Italiaans. Wat is dat? Een ijsje. Ja,
een ijsje in het Italiaans, precies. Ja. Ja, en daarnaast oefent je kind natuurlijk ook nog gewoon met alle andere schoolvakken.
Dat moet ook.
En zo gaat je kind ook na zo'n lange zomervakantie helemaal goed voorbereid het nieuwe jaar in.
Ja, want Gijs, weet je, ik weet niet of jij het was meegemaakt hebt, maar ik ging wel eens het nieuwe jaar in en was ik niet goed voorbereid. En als ik dan Skoola had gehad, dan ging ik met zoveel geruster die eerste dag beginnen. Hè?
Met Skoola had ons leven er totaal anders uitgezien en dan waren we echt wel wat verder gekomen dan die armzalige podcastmakertjes die er nu zijn.
Precies, ja.
Kinderen worden bij Skoola ook beloond voor goede antwoorden met awards. Met minigames, met munten die ingewisseld kunnen worden voor echte cadeautjes. En Teun, dat laat ze rennen. Dat motiveert ze zo enorm om nog meer van dat soort leuke leren spelletjes
gamification
te
doen. Noemen ze dat, Gijs. Je maakt er een spelletje van.
Het toverwoord van vandaag.
Ja, gamification.
Teun,
Gijs,
en heb jij nog wat te zeggen voor onze
Gijs,
luisteraars?
Ik mag iets weggeven.
Met kinderen in de
Skoola,
basisschoolleeftijd en peuters.
Ja, 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 namens Skoola, namens het team van Meer van Dit, namens jou en namens mijzelf. We hebben namelijk een geweldige aanbieding voor onze luisteraars. Klik op de link in de show notes, lieve mensen. En krijg met de code Teun en Gijs Zomer. Nou, toch weer een heerlijke code, Gijs. €5 korting op 3 maanden. En als je dan Skoola hebt gevolgd, dan weet je dat je dan in plaats van €29,99... €5 korting, €24,99 betaalt.
Precies, nou, voor 3 maanden, dus minder dan een tientje per maand, geef je kind zo'n fantastische start. Dat kan alleen op Skoola.
Ja, Skoola is Skoola. En kijk even naar die link op de show notes.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hallo Manneke.
Hallo jongens.
God,
hallo.
Ik ben nog helemaal kapot van onze hallo jongens van vorige week.
Ja, oh.
Ja. Jij niet?
Ik ben hem al vergeten. Eerlijk.
Oh, je bent hem
ging
al
het ook weer over.
Nou, weet je, dan laten we hem gewoon. Ja, dan laten we hem vergeten, in godsnaam. Hé hey man, ben je in Callantsoog of ben je in Amsterdam?
Ja, ik ben in Callantsoog.
Hoe is het daar?
Het is vandaag slechter weer, dus ik ga zo meteen terug. Maar het is weer verrukkelijk.
Ja? Ja.
En ik zit net eventjes na te genieten van. Vorige week was de laatste aflevering van mijn favoriete tv-serie Succession.
Ach,
ja.
Ben jij hebben jullie die gezien of niet?
Nou, ik niet.
Oh ja, ja ik wel. Ja, ik vond het fantastisch. Ja.
Oké, okay, dus nu is het belangrijk. Vorige week hebben we ook veel gelaveerd. Ja. Maar we moeten nu echt om spoilers heen laveren.
Ja. Ja, dat is het probleem.
Ja, nee, ik ga niet spoilen, maar ik mag toch wel zeggen dat hij is afgelopen, hè?
Ja, dat staat ook.
En dat je het fantastisch vond.
Ruim uitgemeten in de krant.
En er was zelfs een hele avond van de VPRO in een bioscoop in Amsterdam.
Ja.
In Cinecenter.
Ja.
En daar heb ik nog met mijn hoogste contacten geprobeerd in te komen. Maar dat is niet gelukt.
Oh, niet gelukt?
Stijf uitverkocht, ja.
Ach, man.
Daar hebben ze met z'n allen de laatste aflevering bekeken en nagepraat.
En dat had je ook graag willen meemaken.
Ja, zeker. Zeker.
Hey, en Tuin, jij hebt zoveel tv-series gezien. Welke trip beleef je als je Succession kijkt van begin tot eind? Heb jij de laatste aflevering al gezien?
Ja, ik heb de laatste aflevering gezien. Nou ja, kijk. Wat ik een briljant uitgangspunt vind van de serie is dat eigenlijk niemand sympathiek is. Dat mag ik wel weggeven, denk ik. Dus dat je eigenlijk de hele tijd meeleeft met mensen die allemaal onsympathiek zijn.
Dat lijkt eigenlijk een beetje op Breaking Bad. Ik zei dat zelf, maar die had dat ook als speciale soort.
Nou, het is een beetje Soprano meets Shakespeare.
Oké, en de Sopranos werd op zichzelf ook al met Shakespeare vergeleken. Maar goed, niemand is sympathiek. Is ook.
Ja, en dan is het dus zo dat je hebt dus de vader. En die is
Logan
Roy. En die is enigszins gebaseerd op
Rupert
Murdoch. En dan heb je dus de drie kinderen die allemaal. Strijden om
zijn imperium.
Om zijn imperium. Om en eigenlijk eerste seizoen.
In de mediawereld speelt het zich af.
Media
imperium.
Fox-achtig.
Ja, media en dus ook politiek invloed.
Ja,
zeker.
En eigenlijk is het zo dat voorheen was, dus elk seizoen stond er toch min of meer één van die kinderen in de schijnwerpers. En die kreeg dan speciale aandacht van die vader. En die dacht van, nou, ik ga het worden.
Ja.
En dan,
als hij doodgaat, ja.
Ja, en dan in het laatste seizoen, dan komt dat dus tot een gigantische ontknoping.
Oh,
ja, dus Shakespeare in die zin van, ja, het klassieke Shakespeareaanse drama, inderdaad.
En ook heel grappig.
Ja.
Ook grappig.
Heel hilarisch, ja.
Ja.
Het is larger than life en heel grappig en heel bloedstollend. Ja.
En er staat wel af en toe, want soms ging het dan over zakelijke deals. Dan kon ik er echt helemaal geen touw aan vastknopen.
Nee,
daar moest je dan
niet.
Eventjes doorheen.
Ja, precies. Ja. En even je verstand op nul zetten.
Ja, want dan zegt ze van, want 15% en dit en die deal.
Terwijl als we dit soort deals hier bespreken, ben je er altijd helemaal bij. Dan haak ik altijd
en
af.
Het grappige is dat het blijkt dus, Gijs, dat zo'n Fox toch nog op een hoger niveau
zit
opereert
meer
dan
van
meer
dit.
Van dit.
Ja,
maar wie weet,
bijzonder.
Groeien we daar naartoe?
Ja, maar dan zal ik wel helemaal bij afhaken als het daarom gaat.
Nee, je zou bij deze nooit afhaken.
Nee, maar bij de zakelijke
deals.
Maar die zijn ook maar even. Dan praten ze ook heel snel en dan kan je toch niet volgen.
Ja, maar we hebben hier wel eens besprekingen bij meer van dit, ook met onze accountant.
Een accountant hadden we hier laatst.
En dan die gaat deelt dan allemaal A4'tjes uit. En dan heb je een pagina met percentages en getallen. En Teun en Guusje weten dan daadwerkelijk. Guusje weet echt waar het over gaat. Teun haakt heel vaardig aan.
Ja.
En weet dan toch ook af en toe weer een vinger op een zere plek. Nou, ik zit er echt, zoals ik vroeger Grieks had van Arnold van Akkeren. Echt zoals ik denk, ik heb geen idee waar dit over gaat. Maar ik zit het maar uit. En ik hoop dat ik met een 4 ook over mag.
Met allemaal kleine chocolaatjes.
Met veel kleine chocolaatjes etend.
Ja.
Ja.
Maar hier is het dus zo, net zoals... ik denk dat wij het alle drie over eens zijn... dat bijvoorbeeld een interview met iemand die heel erg veel ergens verstand van heeft... dat je niet begrijpt, dat is helemaal niet erg.
Nee.
Dat vinden we fijn.
Ja, dat vinden heerlijk. We fijn. Dus hier is het ook zo, nou ja, dan denk je van... nou goed, ik snap het niet, maar het zal...
is wel leuk.
Het zal wel kloppen.
Ja.
En Natalie, ik keek dus met Natalie... en die vertelde mij dat ze had een stuk gelezen, ik denk in The Guardian... over dat in het begin gingen de schrijvers een beetje de verkeerde kant op... en toen hebben ze een biljonair...
Als adviseur genomen.
Ja. Een echte biljonair.
Nou, het was mij niet helemaal duidelijk, Hanneke, of dat nou een echte biljonair was of iemand die verstand had van biljonairs.
Ik heb het alleen maar in de Volkskrant gelezen.
Ja, een biljonairkenner.
Een rijkdomsexpert hebben ze erbij genomen.
Ja, dus ja. Bijvoorbeeld dat je dus die mensen die dragen dus allemaal eigenlijk heel saaie kleren, maar die zijn dan stiekem heel duur. Maar dus alles is
Zoals die trui met dat rode streepje.
Ja, precies. Ja. Niks is eigenlijk opulent.
Dat is opulent.
Nee. Dus,
wat is opulent, ja?
Laten we zeggen, protserig.
Oké. Leuk.
Het is wel bijzonder
dat je mijn moeder en mij een nieuw woord kan leren.
Ja, dat, ja.
Ja. Ja. Ja, precies. Dus het is niet opulent.
Nee. Ja, dus één, nee. Is dat dan een spoiler over een briljante scène dat er een vriendin meekomt met een hele grote tas?
Ja, ik wil het niet horen.
Oké.
Ik ben toch bang dat ik dan op het moment...
Maar ga je
het
kijken?
Ja, kijk, jullie hebben deze serie nu zo in je hart gesloten... en met jullie vele anderen. Ja. Dat ik denk dat ik hem moet, kijken. Want het is
wel een modern cultureel erfgoed, hoor. Je moet het wel zien.
Ja, maar ik heb dat zelfs met Breaking Bad gehad. Toen ben ik ook totaal achter de muziek aangelopen. Ja. En hem gewoon...
Geeft toch niet?
Nee, helemaal
dat
niet. Dat vind ik juist ook heerlijk. Want ik vind dus het hele probleem met de serie... dat altijd als je gaat kijken... dat je aan zoiets groots committeert.
Ja.
Dat je zoveel tijd aan je gaat investeren. Dat ik, zal ik zeggen, bij de minste geringste twijfel... ben ik al geneigd om af te haken. Dat ik denk van, ja, daar ga ik niet aan beginnen.
En Gijs, maar de muziek van deze serie... Nou, dat is volgens mij de beste muziek van de serie ooit.
Die muziek. Als die openingsmuziek al begint, krijg ik al helemaal...
Het is ook de enige serie waar ik de leader elke keer gewoon weer helemaal uitkijk. Nooit op skip. Ja.
Ik ook.
Omdat de muziek zo goed is.
Ja, dus is expres op een soort valse aflevering. Piano. Ja.
Ik heb de laatste aflevering net voor de tweede keer bekeken. Gewoon om het einde te kunnen snappen.
Want dat was ook nog best moeilijk.
Nou, er zit een raadsel in. Ik ga niet spoilen.
Nee.
Er zit een raadsel in en ik weet niet of ik misschien met Teun buiten de uitzending dat even kan bespreken.
Dat kan zeker, altijd, maar... Hanneke.
En dan ga ik even erbij zitten.
Ik ga even ergens een koffie drinken.
Rij jij straks even langs in de Weteringstraat. Ja, ze zit in Callandsoog.
Hij is al een week afgelopen nu en ik mis hem nu al.
Maar jongens, wat heerlijk als er zo'n serie is die je zo in je hart kan sluiten.
Maar wat vinden jullie van...
Dat is toch gewoon het grote moderne geluk. Dat hadden we vroeger helemaal niet.
Er zijn sindsdien wel ook heel veel shit-series, wat jij dus net zei.
Zeker.
Waar je dan in investeert.
Nee, maar goed, er zijn toch... Je hebt de Sopranos, Breaking Bad.
Daar begon het mee eigenlijk, hè?
Sopranos was de eerste serie die zo heel erg ook per seizoen geconsumeerd. Van, heb je seizoen 3 al gezien en zo? Nou, Mad Men heb ik nooit een diepe liefde
voor gehad.
Maar
er is ook die ene serie waar heel veel mensen heel erg fan van zijn over die politie.
Ja, over die politie. God, hoe heet die ook alweer? The Wire.
Ja.
Heb je die gezien?
Nou, daar ben ik ooit aan begonnen, maar die vond ik nogal... Ja,
een beetje
opulent.
Cabaret-junks.
Beetje cabaret-junks, vond ik dat. Ja.
Ik heb dus heel erg zin, maar dan moet je maar zeggen of dat een goed of slecht idee is... om gewoon vanaf begin af aan de Sopranos weer helemaal te gaan kijken.
Ja, daar zou ik ook zin in hebben. Die heb ik ook nooit echt goed gezien, namelijk.
Ja, ik vraag me dan toch af...
Of het nu achterhaald
of het niet een beetje gedateerd is. Want dat was zo de eerste serie in dit genre. En...
Ik ben ook benieuwd of hij niet te traag is. Als je nu Succession hebt gezien, vind je alles te traag, hoor.
Ja.
Ja,
ja en tempo was niet het grote ding van de Sopranos.
Heb ik na een paar seizoenen ben ik toen afgehaakt.
Hoe kan dat?
Nou, ik dacht van elke keer weer dat gedoe. Doe eens normaal.
Dat kan je wel van alles zeggen.
Dat heb je bij Succession helemaal niet, gelukkig.
Daar vind ik het psychologisch en financieel en zo, vond ik het ook begrijpelijk.
Ik weet nog dat wij vroeger bij Hedda en Rob van Gennep... keken we altijd naar een slechte serie, maar altijd The Hammonds. Herinneren jullie, weten jullie daar iets van?
Nee, voor onze tijd.
Nou, ja. En dat was meer omdat, dat was ook zo'n slechte familie met allemaal intriges. Maar Rob vond dat juist heel marxistisch. Oh, om ja. aan te tonen hoe slecht rijke mensen zijn.
Oh, ja.
Dus daar moesten we altijd naar kijken.
Dat is eigenlijk marxistisch onderwijs.
Zo deden die marxisten dat, hè?
Ja, fantastisch. Ja. Zo kan je alles wel een marxistische turn geven.
Ja, ja.
Nou jongens, ik ga een succesje beginnen. Ik ben heel blij dat jullie er zo van genoten hebben, jongens. Ik gun het jullie. En ik zal een beetje à la de geschiedeniskat... zal ik dan af en toe een verslag doen aan jullie van waar ik ben.
Ja.
Wat moet heel je nou graag. Horen? Wat Becky heeft gedaan?
Als je
het kan navertellen.
Ja, dat precies. is nog wel moeilijk. Ja.
Dat is toch ook altijd raar van dit soort dingen consumeren. Dat je beleeft het, je bent er heel erg into. En dan zeker in ons geval, man... is het gewoon alsof het door een zeef gegooid wordt. Ja, dan ben je ook alles weer kwijt. Ja. Ja. Toch?
Absoluut.
Ja, het beklijft niet echt, behalve gewoon het gevoel dat je het heel goed vond.
Ja. De hele grote lijn.
Ja,
de hele,
ik moet hele ook wel zeggen lijn. Dat de mensen die er dan wel artikelen over schrijven... ja, dat vind ik dan ook niet echt per se.
Ja, is dat nou zoveel beter?
Ja.
True.
Nee,
oké, okay, mam. Tot volgende week.
Doei. Tot volgende week. Dag.
Teun en Gijs vertellen alles.
Teun.
Gijs, ja, ik weet niet wat het is, maar ik probeer al weken het verhaal van mijn nieuwe bril te pushen. Maar het gaat hier om. Dus ik had een heel erg dure leesbril.
Ja. En ik heb je al eens in de openbaarheid gezegd wat die kostte?
€800.
Ik wist niet eens dat het bestond. Nee. Ik wist wel dat er een soort hele ingewikkelde Varifocus-brillen van €800 bestond.
Ja, het is een beetje...
Maar een leesbril van
€800.
Ja, maar Gijs,
het was ook zo dat ik ging het afrekenen en toen wist ik het pas. Ik was er... Ja, en dan
kan je niet meer terug, hè?
Dan kan je niet meer terug en dan kan je ook... Je kan dan... Ja, tenminste, er zijn situaties waar ik dan zeg, jeetje, wat duur. Maar ik was zo geïntimideerd door deze situatie.
Was het een hele deftig... Was het zo'n brillenwinkel? Die
ja, echt, echt, ja. Ja, echt dus zo'n brillenwinkel waarvan er nog maar een paar bestaan.
Brillenjuwelier.
Ja. Brilluwier. En oké, okay, ja, €800. Ja, goed.
Ja, prima. Tuurlijk.
Ja. En... Maar
was je wel met alle egaars behandeld?
Heel veel egaars. Ja?
En zou ik zeggen, per vlakje van de bril werd uitgemeten hoe de sterkte moest zijn.
Ja, sterker nog. Maar dat is dus ook dat hij was dus niet varifocus. Maar er zat wel een soort klein verloop in. Waardoor je dus, zeg maar, als je een boek leest...
Ja.
Dat je het goed zou kunnen lezen, maar als je bijvoorbeeld op je laptop kijkt, want het is dus boek kijk je meestal naar beneden en laptop vooruit, dat je het ook goed.
Ach, Jezus.
Ja, nou, en dan zat er nog een soort extra beschermende laag op, dat noemen ze de boost.
Ja,
ja. Nou, en
vind ik zo ingewikkeld bij brillen, want bij mijn goedkope brillenwinkel kan je ook allerlei lagen over je glazen.
Ja.
En ik ben er best wel gevoelig voor. Ja. Ik denk, doe mij maar zo'n laag. Maar ik heb eigenlijk geen idee.
Heb je hem wel, die laag?
Ja, ik heb wel een laag.
Nou ja. En nu ging ik dus, maar toen dacht ik van... God.
Ik wilde er zelfs nog een laag op doen. Maar toen had de verkoopster iets van, ja, dat is echt onzin. Bij de bril die jij hebt.
En de eerste laag vond de verkoopster
wel... Ja, de eerste laag vond ze wel nuttig. Oh, dat is ook een gehaaide verkooptechniek. Is dat.
En ook bij die zonnebrillen hebben ze dat trouwens... daar bij die winkel van jou hebben ze dat ook.
Ja, het was voor mijn zonnebril. Ja, ja
van polarized. Dat is echt... Volgens mij is het inderdaad ook echt onzin.
Ja, denk je.
Ja, ja. Maar hier zat dus de boost.
Ja.
En eigenlijk, Gijs... Ik hou meer van brillen zoals deze. Want dit is gewoon, wat is dat? Zo'n soort acetaat, weet je wel? Zo'n soort
plasticachtig.
Die andere was titanium.
Metalig. Ja.
Maar dat is allemaal gevoelig ook. Dus ik was al een paar keer teruggekomen... dat er dan iets een beetje soort verbogen was.
Want dat verboog heel snel. Ik dacht, ja, zo'n titanium.
Zo samen zo sterk als titanium.
Ja, precies.
Ja. Ja, nou ja, maar het was in ieder geval een beetje ielig allemaal.
Okay.
Ja. En dus toen dacht ik van, hoe... Ik zeg, ik wil eigenlijk gewoon nog een bril die eigenlijk goedkoper is. Maar ik durf het woord goedkoper al niet in de mond te nemen. De gehaarde consumentenjournalist. Hè? Maar dus ik dacht, hoe ga ik dit nou ter sprake brengen? Ik zeg van, ja, ik wil eigenlijk graag...
Het is een beetje zoals Dr. Spock. Allemaal praatjes over hoe lief je moet zijn voor je kinderen. En zelf je kinderen nooit aanraken.
Ja, precies.
Ja. Ja. Dat je buiten de deur de gehaarde consumentenjournalisten uithangen.
Ja. Ja,
maar binnen niet eens durf vragen hoe duur is duur.
Ja, ik vind het ook wel weer menselijk. Ik vind
zeker,
ook,
maar dat geeft je ook een menselijk gezicht.
Ja, ja. Eindelijk. Ja. Ja. Nou ja, en daarom weet je wel, je moet ook niet, je moet ook niet je eigen psychiater zijn. Je hebt er gewoon ook weer andere. Ik
precies.
Ik kijk heel erg op tegen Antoinette Herzenberg bijvoorbeeld. En Anton Herzenberg, die kijkt dan weer altijd naar kassa. Dus zo moeten we dus van elders moeten we toch die kritische consumentenblik halen als het om onze eigen zaken gaat.
Ja, zeker. Ja.
Maar dus ik zei van, ik ging dus nu vragen, Gijs, om een reservebril. Dat was mijn term.
Ja.
Ik zei van, ik wil graag een reservebril die wat steviger is. En waar wat minder poespas aan zit. En dan in het eind van die riedel en dus ook wat goedkoper.
Ja, precies. Want ja. Dit is mijn hoofdbril en ik ga niet weer zo'n smak geld uitgeven voor mijn reserve.
En toen zei vroeg die vrouw van ja, dus ik zei dus dat verloop, dat hoeft dan ook niet. En zij zei ja, en er was dus ook daar weer iets waardoor een laag die er aangebracht kon worden om hem steviger, om die glazen steviger of krasvrijer te maken. Ja. Maar toen zei ze, maar ja. En dat is dus eigenlijk gek, want je zou zeggen dat je dan die laag nodig hebt. Zegt, maar ja, je gaat er niet zo voorzichtig mee om, hè? Zij is dus over die oude bril, omdat ik die al een paar keer dus had teruggebracht. Ja. Maar ik ga er kennelijk zo niet voorzichtig mee om, dat het zonde van het geld is om extra beschermende laag aan te brengen.
Dat is gek. Dat is ze gek. Zeggen, die extra beschermende laag is juist voor mensen zoals jij, die niet voorzichtig met een bril kunnen omgaan.
Ja, maar zij denkt van, nou, waarschijnlijk ligt die toch binnen...
Als een hoop filosofische kwesties raken aan in deze aflevering. Ja. Wanneer is iemand een familielid? Hoe belangrijk is het om een beschermende laag aan te brengen? Als je juist niet voorzichtig met je bril omgaat? Ja.
Ja. Ja, maar nou is het dus eigenlijk zo dat ik nu... Lees ik de laptop prima. Ik lees een boek ook prima. Ik vind hem steviger. Ik vind hem ook eigenlijk... leuker uitzien.
Ja.
Dus ja, voor een fractie van het geld.
Echt een fractie?
Ja.
Dus die andere bril is echt...
Nou, €200.
Ja, dat is een fractie. Dat is een kwart.
Ja. Ja. Ja.
En die andere die ligt nu een beetje te verkommeren gewoon in een hoekje.
Ja.
En die is eigenlijk helemaal buiten de boot
gevallen.
Ja, kijk,
die andere... Want ze zei dus wel... Want ze hebben dus met die oogmeting... Zeiden ze van ja... Bij die andere gingen ze geloof ik tot 1/10... punt.
Ja.
En hier ging ze dan... Ja, we gaan hier maar tot een kwart.
Ja. Oké. Okay. Ja, nooit iets van gemerkt.
Nooit iets van gemerkt.
Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Dit is de stem van de elite.
Teun, ik wil voordat we nog helemaal afkondigen... wil ik nog heel
Voor de Beatles tip, hè?
En voor de Beatles tip. Die hoort bij de afkondiging. Wil ik nog even mensen wijzen op de podcast van Roelof de Vries... en natuurlijk Nick Deitz, de tuinmannen.
Wat leuk is dat, hè?
Roelof is een radiomaker... podcastmaker, puur zang.
Audio-based.
En slimste mens. En die heeft voor het eerst in zijn leven een tuin.
Ja.
Nou, en hij weet gewoon niet wat hem overkomt.
Nee, dus hij dacht leuk een tuin, maar toen dacht ik jeetje een tuin.
Ja, wat komt er dan in zo'n hoop? Ja. Wat komen er een hoop vragen op je af? Wat weet je een hoop niet eigenlijk? Ja. En nu is hij lieve Nick Deitz. Ja. Hij ziet eruit als een beest, als een hunk.
Ja, wat
maar
een hunk is die Nick Deitz.
Een heel klein hartje, Nick Deitz. Een ongelofelijke lieverd blijkt te
maar
zijn.
Maar Gijs, je hebt dus een hunk en die zit dan de hele tijd in die aarde te voeten en zo.
Ja.
Nou, ja, ik vraag me af.
Het is gewoon een soort Cola Light reclame.
Ik zie Nick Deitz binnenkort ook wel zijn eigen tv-show hebben.
Met Roelof de Vries mag ik dan hopen.
Ja,
dat samen op tv Roelof de Vries de tuin onderhandelen.
Ja.
Of ik hoop eigenlijk gewoon dat ze hun podcast blijven maken.
Nee, maar
de lengte
allebei.
Vandaag. Alles tegelijk.
Ja, net als jij en Marcel.
Ja, oké.
Okay. Ja.
Nou goed, maar je kan dus de tuinmannen luisteren.
Ja.
Om de zaterdag staat er een nieuwe in je podcast. Maar er staat er al eentje online. Misschien wel twee inmiddels.
Ja, ja, ja het om is de een, zaterdag. Ja.
Het is een feest. En als je een vraag hebt voor Nick Deitz. Die zegt van, goh Nick, waarom bloeit mijn wisteria niet? Is een moestuin moeilijk? Hoe krijg ik meer vogels en vlinders in mijn tuin? Dat soort vragen. Stuur dan een mailtje naar tuinmannen@meervandit.nl. En dan zal je zien dat die vraag behandeld wordt in de podcast.
Ja.
Ja.
Beatles tip.
Nee, eerst afkondigen.
Ja, maar kijk, dat is dus zo lastig. Dat staat niet in het draaiboek.
Eerst afkondigen, je weet toch wel, dat we afkondigen voor de Beatles tip?
Ja, ik zit heel vast aan mijn papier vandaag.
Ja, ja. Oké, Teun. Janneke Schoenteman met Kiki Jaski deden de muziek. Ja, fantastisch.
Ja, ik zeg vandaag 7,5.
Oké, nou, daar doe ik het ook voor.
Ja.
Voor 7,5. Guusje de Vries is de hart en ziel van deze podcast.
Ja, wil je een sponsor,
Gijs? Dat was ze en dat blijft ze.
Schrijf dan een mailtje naar info@meervandit.nl. En zet er dan even boven, lieve Guusje. Dat maakt die onderhandelingen net wat makkelijker.
Zoveel makkelijker. Ja.
Ja. Beatles tip, Gijs?
Nou, de Beatles tip. Ja,
ik vind jou erg goed ook vandaag, trouwens.
In wat?
Ja, gewoon
in alles.
In de podcast.
Oké, leuk om te horen. Ja. Ik had eigenlijk een andere Beatles tip in mijn hoofd van Paul.
Ja.
Van Wings, eigenlijk beter gezegd. Maar ik... dacht nu, ik heb nu ter plekke ben ik een op een andere Beatles tip overgegaan. Want we hadden het over het metaal titanium.
Ja.
En daar is jouw bril van gemaakt.
Ja.
En Paul McCartney heeft een liedje geschreven. 1975 is het uitgekomen. De plaat Venus en Mars.
Ja.
Staat het. Plaat die voor mij gevoelsmatig, van plaat van Wings, een beetje bij Red Rose Speedway hoort. Na die plaat heeft hij ook een grote internationale tournee met Wings gedaan. Het waren echt een soort ja, van die krachtige, lekkere platen zijn, die hij volgens mij ook heeft gewoon gemaakt met het idee, en dan ga ik hier lekker mee toeren. En hij heeft één liedje gemaakt erop. Dat is niet echt een groot Paul McCartney liedje, maar ik vind het een fantastisch Paul McCartney liedje. En er was laatst volgens mij in The Guardian of The Rolling Stone, ik weet niet meer. En iets Engels was een lijst gemaakt met de meest onderschatte Paul McCartney liedjes. En dan hadden ze deze volgens mij op 1 of 2 gezet. Het is een heel lekker nummer.
Maar dat vind ik dus al een heel moeilijke categorie, meest onderschat. Want moet je namelijk al heel echt vaststellen dat het echt onderschat
is.
En dan dat het dus heel goed is.
Ja, zeker. Ja, ja dat had Stevie Van Zandt had toen van, omdat dit werd uitgevraagd over welk Beatles liedje is het mee. En toen kwam hij dus meteen met Hey Bulldog. Dat was het perfecte antwoord. Omdat dat inderdaad een van de grote Beatles nummers is.
Ja.
En tegelijkertijd soort verstopt in hun catalogus.
Ja.
Nou, misschien geldt dat voor dit liedje ook. Het is een liedje over twee superhelden. En het is een heerlijk nummer. Er zit een heerlijk elektrisch pianootje in. Als je dat lekker op de fiets draait, dan kom je helemaal in de goede vibe terecht. Ik ga het zo meteen doen. Dus mijn Beatles tip van
niet te hard op die fiets, hè? Want je moet het verkeer wel een beetje blijven horen.
Ja, verkeer blijven horen. Het is een liedje van Wings, 1975, van de plaat Venus en Mars. Magneto en Titanium Man.
Yes.
Teun en Gijs, vertel hem alles. Meer van dit.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.